Gemeente van onze Heere Jezus Christus, lieve broeders en zusters, hier in Katwijk aan zee. U wordt geacht de wet te kennen, de grondwet van het Koninkrijk Gods. Vanavond zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Drie gedachten, valse vertroosting, al vertroosting, Gods vertroosting. Opnieuw nemen we plaats op de berg van de zaligsprekingen. Indrukwekkend eenvoudig is de Heere Jezus bezig onderwijs aan het geven. Nog één keer herhaal ik wat inleidende opmerkingen en dan acht ik ze bekend, maar voor hen die de eerste preek niet hebben gehoord. Eerste opmerking dus deze, dat het niet om een humanistisch of progressief of socialistisch programma gaat, zoals veel moderne theologen zeggen, hoe de samenleving eruit moet zien. Jezus is, en dat moeten we blijven zeggen tegen elkaar, geen Gandhi, geen Martin Luther King, geen groot politiek leider die ons een voorbeeld geeft in naastenliefde of zo. Het is geen ideologie, maar het is theologie wat hij doseert. Dat wil zeggen, het gaat niet om iets te zeggen over een idee voor de samenleving, de ideale samenleving. Daar kun je zelfs als christen nog heel erg over verschillen. En daarom zitten we ook allemaal bij verschillende politieke partijen. Dat mag ook. Maar dat is ideologie. Het gaat om iets te zeggen over wie God is en wat God doet en wat hij zegt over deze wereld en ons leven. Dat is theologie. Tweede opmerking. Eens sprak Mozes op de berg Sinaï. Daar bij die berg smeet God zijn volk samen tot een bijzonder volk, het volk van zijn verbond, door middel de woorden van de wet. De 10 woorden, de 10 geboden. En in dat verbond leven zowel ongeloof als geloof samen. Wie niet gelooft, zet zichzelf buiten dat verbond, verbreekt dat verbond, verwerpt God. Even later staat de meerdere Mozes, de Heere Jezus, op een berg. Daar smeet hij mensen van allerlei slag, soort en volk en cultuur samen tot het volk van het nieuwe verbond. Uit Israël en de heidenen. Het oude verbond wordt bij wijze van spreken uitgebreid. Tot zijn discipelen smeet hij hen, tot zijn leerlingen, tot zijn volgelingen. Doet hij ook door een soort wetgeving. De bergrede, Matthäus 5, 6 en 7. Ook wel genoemd de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Waarvan hij zelf koning is. En ook in dat nieuwe of vernieuwde verbond komt het aan op geloof. Wie niet gelooft, zet zichzelf daar buiten. Verwerpt de God van het verbond. En nou zijn in de loop van de tijden, dat heb ik vorige keer ook aangewezen, beide soort wetgeving, zowel die 10 geboden als die zaligsprekingen, regelmatig misbruikt geworden. In plaats van een geschenk is het gemaakt tot een moeten en een opdracht, tot een zweep. Tot iets wat de mens moet gaan volbrengen en maken en uitvoeren. Dat geldt zowel voor de 10 geboden als voor die bergreden, de zaligsprekingen met name. En de godsdienst kreeg daardoor, zowel in Israël als in de kerk van alle eeuwen en in alle gezinten, iets krampachtigs en ook iets schijnheiligs. Zo ontstond de welhaast vreselijkste van alle zonden, die als een kankergezwel in de kerk voortwoekert. Dat zal zo blijven tot de jongste dag, ook in ons hart en ons leven, dat God afhankelijk wordt van de mens. Dat Gods genade afhankelijk wordt zijn doen en zijn laten van mijn doen en mijn laten. Je moet er toch niet aan denken. De mens werd zogenaamd vroom tussen haakjes, zogenaamd heilig tussen haakjes. gij zult dit. Dat is een belofte, maar wij doen het alsof het huiswerk is. Je moet dat, je moet zus, je moet zo, en we leggen elkaar en we leggen onszelf en we leggen andere mensen allerlei wetten op. Want het heil moet toch verdiend worden, nietwaar? Wie de wet niet houdt, nou, dat is een verkeerde. We noemen het genade, maar ondertussen vertikken we het om zondaar te zijn. Want we willen zelf verdienen. En de gevolgen van die afschuwelijke theologische kankergezwellen zijn desastreus. Aan de ene kant leeft het overgrote deel van de kerk in Israël en in de kerk aan het eind van het leven bij die leugenachtige gedachte. Ach, ik heb niemand kwaad gedaan, dus ik zal toch wel een plekje krijgen. Och dominee, als iemand de hemel heeft verdiend, dan was het mijn vader wel. Ja, ik was trouw kerks dus. Ik ben lid geweest van een koor en ik gaf me bijdrage en ik hielp goede doelen. Ik was ambtsdrager, dus dat zit wel goed. Met andere woorden, ik verdien het heil wel. Dat is valse vertroosting. Aan de andere kant kwamen door diezelfde theologie veel mensen in de wanhoop terecht. Ik kan niet voldoen aan de eisen van die wet. Daar kwamen ze achter en terecht. Wat ik ook doe, ik kap ermee. Velen zijn gevlucht uit de knellende banden. Die werden opgelegd. Gevlucht in het gebied van de rand en de buitenkerkelijkheid. Of van gemeente met alverzoening. Ze zochten hun heil, hun troost ergens anders. Uiteindelijk bij zichzelf en hun geloof of zo. Of bij andere dingen. Maar buiten God, buiten Jezus. Valse vertroosting. Hoe je het ook draait of wendt, beide gedachtegangen. Zowel van ik verdien het toch wel, dat vlakke, iedereen komt er wel. Als die gedachte, ik kom er nooit, laat ik er maar mee kappen. Dat is een gevolg van de theologie van de menselijke verdiensten tegenover die van Gods genade. En beide geven valse troost. Beide zijn vreselijk omdat alle aandacht op de mens wordt gevestigd. En God van zijn eer wordt beroofd. En in Jezus Christus van zijn heil. En het geloof wordt tot een bang, eisend, knellend, krampachtig gebeuren. Sectarisch gedoe. Daar wemelt het nog van, ook in ons dorp. Weet u, vraagt iemand misschien een beetje smalend dan wel hoe het moet, dominee? Nou, dat klinkt dan misschien hoogmoedig. Ja, ik weet hoe het moet uit de schrift en uit de mond van mijn zaligmaker. Ik heb geleerd dat er maar één weg de juiste is. Namelijk dat het in het geloof gaat om, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daar gaat het om. Om wat God doet en wat God zegt. En dat gaat vooraf aan al het onze. Nieuw Testamentisch gesproken, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt van dat bekrompen gedoe. En ik zal u rust geven. En kijk, zo wordt het geloof tot een feest van bevrijding en van redding en van vergeving en verzoening en verlossing, tot opluchting en verlichting. Ik zal nu, ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Al mijn geloften u betalen, in de ruimte gezet worden. Gemeente, onthoud dat alsjeblieft goed. De wet, de 10 geboden, de bergreden, de zaligsprekingen zijn geen opdrachten. Het zijn beloften. God belooft u, gij zult niet stelen. En al heb je 20 keer of 1000 keer gestolen in je leven, blijf je aan dat woord vasthouden. Want Jezus zorgt ervoor dat je niet als een dief, maar als een vergeven zondaar bij God komt. En de zalensprekingen die zeggen niet, je moet arm van geest worden, je moet barmhartig zijn, je moet zachtmoedig zijn enzovoort. En je moet, och, het gaat om de belofte. Zo zie ik mijn volk, omdat ik mijn volk zo maak. En het enige wat een mens mag doen en kan doen in het geloof, en in de kerk, en met het evangelie, en met de genade van God is ontvangen, is geloven, is vertrouwen, is aanvaarden, accepteren in de weg van bekering en wedergeboorte. Al het andere is valse vertroosting, is ten diepste verwerpen in de weg van het ik geloof op mijn manier. Er is maar één manier, die van God in Christus Jezus. Derde opmerking. Het gaat niet om verschillende groepen van mensen. Het gaat om één groep mensen die op verschillende manieren worden omschreven. Als armen, als treurigen, als dorstend, hongerend naar de gerechtigheid. Niet allemaal verschillende groepen. Onderdrukte, materieel arme, ontheemde, revolutionaire, dat is humanitair, dat is horizontaal, dat is politiek. Het evangelie gaat veel verder, dat is verticaal, dat is innerlijk, dat is geestelijk, dat is eeuwig. En laat het evangelie en het geloof alsjeblieft nooit opgaan, zoals in zoveel gemeenten is gebeurd, in politiek en in ethiek, wat een mens wel of niet moet doen. Want dan wordt het een verschrikkelijk triest zaakje van de mens in plaats van Gods grote zaak. Vierde opmerking, dat alles wat Jezus zegt in die zaligsprekingen in het kader staat van dat aanvangswoord bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Je mag alles wat daarna gebeurt nooit losmaken van deze grondregel. Vijfde opmerking. Schrijver is Matthäus, ex-tollenaar Levi. Die een schitterend stuk proza schreef dat in de literatuur zijn weerga niet kent. En die blijk geeft van een geweldige grote kennis van het Oude Testament. Goed. Ik heb getracht, al is het best pittige stof bij de avonden zijn voor de leerdienst, u dus enigszins duidelijk te maken wat de valse vertroosting is. De mens die zichzelf troost met zijn doen en zijn laten, op welke wijze dan ook, vroom of niet vroom. Twee, al vertroosting, gaan we naar de tekst. Zalig zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Grieks, makarioi, hoi pentuntes. In deze serie wil ik graag bij de woorden blijven, dicht bij de grondtekst die Jezus gebruikt heeft, om ze dichterbij te brengen. We hebben die armen gezien, de ptogoi toi pneumati. Weet u nog van dat beeld van die waterkwikstaart en die bedelaar? Nou zegt Jezus, zalig zij die treuren. Ja, treuren, treuren. Wie treurt er nou eens niet in het leven? Kain treurde omdat hij Abel dood heeft geslagen. Hij was zeer bedroefd, staat er. Verteerd door wroeging, is nooit getroost. Esau schreeuwde het uit, vond geen troost voor zijn treurigheid, hoewel hij die met tranen zocht, staat er. Judas treurde vol berouw, kon de haren wel uit zijn hoofd trekken. Zover als hij komen velen van ons, ondanks de grootste misdaden nog zelden. Maar in plaats van de troost van het kruis, daarbij te eindigen, eindigt hij in de lus van een strop. Rachel, daarvan staat dat ze treurt, ze weent om haar kinderen, maar weigert getroost te worden. Dat kan ook. dat je weigert getroost te worden. Dan blijf je bij jezelf, bij je verdriet, bij je gemis. Dan word je incurvatus in zee, zegt Luther, ingewikkeld in jezelf, in plaats van met al die hele ellende steeds maar naar God te gaan. En het bij hem uit te schreeuwen. Er wordt wat getreurd. Dichterbij, al de mensen die horen dat ze kanker krijgen of tumoren. Alle blinden, alle gehandicapten, alle die geliefden verliezen aan de dood of aan echtscheidingen. Zelfs Hitler met Eva von Braun in zijn bunker treurde. Ceausescu met zijn vrouw, onvergetelijk beeld, staat tot mijn dood toe op mijn netvlies gegrift, op zijn knieën vlak voor zijn executie. Die dictator, die miljoenen Joden in de concentratiekampen. Er is zoveel te klagen, er is zoveel geween. Ja, gaat het daarover in de tekst dan? Ja, zeggen veel theologen, daarover gaat het. En voor al die mensen is er na hun dood uiteindelijk troost. Troost bij God. Zijn die theologen die zeggen dat niemand verloren gaat? Iedereen komt wel in de hemel, wat die ook gedaan heeft, hoe die ook geleefd heeft. Of die gelovig was of niet. Uiteindelijk valt niemand buiten Gods liefde en vindt iedereen troost. Dat is nou de alvertroosting. En de alverzoening. Maar de Bijbel die zegt daartegen nee. Het gaat hier om een speciaal soort treurigheid. Die, daar heb je het weer, in verband staat met de grondregel van het koninkrijk, met bekering. Tot het koninkrijk en tot de koning van het koninkrijk van de hemelen. Net als bij die armen van geest. We hebben gezien, de mens is van nature niet arm, maar is rijk in zichzelf. Ik dit, ik dat, ik zus, ik zo, ja. En de mens treurt niet van nature, mens zingt liever van nature. En van je hela, hola, houd er de moed maar in. En we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. En zolang de lepel in de breipot staat, treuren wij nog niet. Nee. Wij treuren pas als het ons ik treft. Als de lepel uit de breipot is, om het maar zo te zeggen. Mijn pijn, mijn tegenslag, mijn ziekte, mijn verlies, mijn bezittingen, mijn vrouw, mijn man, mijn kind, dan is het, dan treuren wij naar onszelf toe. Ik zeg niet dat dat niet mag. Maar die treurigheid bedoelt Jezus dus niet. Wat dan wel? Pentuntes, dat komt van het woordje penteo in het Grieks. En dan zegt het grote woordenboek, het theologisch woordenboek voor het Nieuwe Testament, dat betekent dat het in de tekst eschatologisch of apocalyptisch geduid dient te worden. Wat betekent dat? Wel, het gaat om mensen die treuren onder de last van het huidige, van de huidige eon, van de huidige tijdperk, van de huidige bedeling. Pentuntes, dat zijn de treurenden die om zich heen kijken, die zeggen, ach, wat moet dat allemaal worden? Waar moet de wereld naartoe? Waar moet Nederland naartoe en waar moeten die jongens van ons naartoe, die om 5 uur 's morgens thuis komen soms en dan pas in bed kruipen op de zondag? Dat woord pentuntes, dat staat tegenover een ander woordje, gelontes. Dat vind je in Lucas 6, vers 25. Had ik misschien ook nog kunnen lezen. Wee u die nu lacht. Wat staat er nog tegenover? Gelontes, dat zijn de lachende. Gelontes. Want gij zult treuren en wenen. Daar staat er een ander woord. gaat om de tegenstelling tussen hen die nu treuren en die nu lachen. Hen die nu lachen, dat zijn de egoïsten die verleid worden door de charmes en de verleidingen van deze tegenwoordige tijd. Die hun wortel steeds meer in deze wereld, in deze bedeling, in dit bestaan, in het tijdelijke en in het zichtbare laten groeien en wortelen. Terwijl de Heer Jezus zegt, niet zo diep, hecht je niet zo vast, niet aan dingen, niet aan mensen, niet aan kerkgenootschappen, hoe moeilijk dat ook is. Maar die mensen hebben hun wortels zo diep dat ze helemaal opgaan in sport, in vermaak, in seksualiteit, in materialisme, in de politiek, in hun werk, in hun gezin. Ze gaan erin op en ze gaan erin onder. Die zien die dingen als doel in zichzelf, als het einddoel van hun leven, hun werk, hun gezin, hun deze wereld. En velen leven uiteindelijk zo volstrekt en volkomen ikgericht. En sterven dan ook ikgericht. Tot hun schrik. Soms uiterst fatsoenlijk en veel netter dan ik. De lachgebekken tussen haakjes van onze tijd. Blij zonder God. Zonder heil. Zonder genade. Zonder Christus. Zonder geloof, zonder gebed, zonder Bijbel, zonder kerk. De genadelozen, de heilozen, de gelontes. Gij die nu lacht, wee u. Dan zit hier in Jezus daar ook een andere categorie mensen. Die treuren om het verlies van God. Uit de wereld. Om het verlies van de eeuwigheid uit de tijd. Om het verlies van de hemel van de aarde. Om het verlies van de tere innerlijkheid van de mens die zo veruiterlijkt en zo verhardt. Mensen die treuren omdat het boventijdelijke, bovenaardse, bovennatuurlijke, bovenruimtelijke leven zo weg is. Mensen die treuren omdat God losgescheurd wordt van zijn schepping. En omdat het schepsel de mens zich losscheurt van zijn schepper. Dat is niet een ik-gericht treuren. Dat is een naar God gericht treuren. Tweede hoofdbetekenis van dat woordje is rouwbedrijven. En dat is dezelfde lijn. Het rouwbedrijven om het verlies, om de dood van God in deze schepping. En daarom om de dood van Gods schepselen. De mens die alleen maar overblijft niet als Gods mens. Maar als mens op zich, en dat is zo kaal, en zo kil, en zo koud, dat is dood in zonde en misdaden. Dan treur je als je dat gaat leren zien, door de geest, over de armoede en de holheid en de leegheid van het leven. En dat laat die Heilige Geest je ontdekken, soms al van kleins af aan als kind. Dat is zo mooi. Er staat een prachtig artikel in het overigens prachtige blaadje Ecclesia. Daar moet u maar een abonnementje op nemen, is van de vrienden van Kolbrugge. Prachtig artikel van dominee Klink van Huip, vriend Klink. En die schrijft daar over een Italiaanse schrijver die zo gaandeweg zelf de rijkdom van de historie van God in de wereld ontdekte en de leegheid van de mens die zonder dat moet leven. Treuren. De pentoentes die deze wereld, die de mens en zijn geschiedenis als bron van heil en vreugde en verlossing hebben opgegeven. Die daar een streep doorheen hebben leren. Door zichzelf en door dit leven. Het is genot en geschenk van God, maar het geeft geen heil. Het heeft niet het ultieme antwoord op alle vragen. Wij hebben, als het goed is, onszelf en de mens leren zien als oorzaak en als bron van alle kwaad en van alle ellende, van ziekte en dood in deze wereld en dit leven. En daarom zijn wij mensen die weet hebben van het paradise lost, van het verloren paradijs. Daar treur ik om. Daarom zijn wij ellendig, al hebben we een lach op ons gelaat, uitlandigen. Dat is niet in de eerste plaats een gevoelscategorie, dat je je ellendig moet voelen. Dat is met je verstand ook weten wat er allemaal gebeurt om je heen. Ik hoop dat u dat ook hebt ontdekt en dat jullie dat hebben ontdekt en dat de kleinen dat gaan ontdekken. Er zijn veel meer kinderen in de kerk dan ik had verwacht. Dat al onze arbeid en onze wetenschap en al dat intellectuele gedoe van ons allemaal maar schijn is ijdelheid. Hevel, ijdelheid der ijdelheden. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Het is niks. Heren, hier zijn wij, niets. Letten we tenslotte, daar treuren we dus om, laatste, op Gods vertroosting, want dat treuren is niet hopeloos. Dat treuren is niet een treuren ten dode, we gaan niet zitten zo. Was ik maar dood. Dat soort treuren is het niet. Nogmaals, dat is naar het zelf toegerichte. Maar dat treuren, dat de Heere Jezus hier bedoelt, dat woord, dat is dus eschatologisch gelaat. Dat wil zeggen, dat kijkt naar voren, naar de toekomst, naar een eschaton, naar een einde. Het heeft niet alleen maar gemis en verlies, het heeft niet alleen maar iets van de weduwe gestalte. Maar het heeft ook iets van de jonge bruid die verlangend, hunkerend uitziet naar de eerste bruidsnacht en het huwelijksleven en kinderen. Het is dat treuren zit vol van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Een snakkenaar, een zich uitstrekken tot het ware leven zoals God het heeft bedoeld en zoals God het heeft gewild. Het verlangen naar Gods rijk, naar Gods regering over alle dingen, naar het verdwijnen van het kwaad en van de zonde en van het onrecht, ook in mijn eigen leven. En het is datgene waar de Heere Jezus in de zaligsprekingen naadloos op aansluit. Als hij zegt, zalig zijn de armen van geest, dan proclameert hij zich daarbij als de rijke van geest. En als hij zegt, zalig zijn die treuren, dan proclameert hij zichzelf als de troost. De enige echte ware troost. Want dat verlangen naar het rijk van God wordt louter en alleen door en in hem vervuld. En al die zaligsprekingen, net als de 10 geboden, zijn niet anders dan koorden van louter liefde. Het zijn lasso's, laat ik maar zeggen. Weet u wel? Weet je, de jongens van vroeger hadden die cowboys lasso's, waar ze die kalveren mee vingen. Nou, die zwaaiden ze om de nek van zo'n beest. Nou, God zwaaide lasso's van zijn 10 woorden en van de zaligsprekingen, van verkiezende genade en van eeuwige liefde om de harten en de halzen van de mensheid die arm van geest is geworden gemaakt. En van de treurenden in die wereld. Opdat wij aan hem vastgebonden worden en door hem meegenomen worden. Hem ontdekken als de Messias, de koning der koningen, de zaligmaker en de borg en de middelaar en de redder en de heiland en de verlosser. En zijn woorden breken ons en zijn woorden breken bij ons in en zijn woorden breken ons hart open dat wij van dat incurvatus in zee, dat in onszelf ingewikkelde, bekrompen mensenleventje, dat ikgerichte leven, dat een diepste dood is, dat we daaruit omhoog kruipen naar het gijgerichte leven. Van deze wereld naar het koninkrijk der hemelen. Van mijn kleine gezin naar dat grote gezin des Heren. Daarom zijn er soms geestelijke banden met mensen, dat je veel meer van die mensen houdt dan van je eigen familie. Dan denk je, hoe komt dat? Dan voel je je wel eens schuldig, maar dat is zo. Nou, ziet u het voor u? Daar is die op die berg. Daar ziet hij die kring van discipelingen, die volgelingen. En in zijn hoofd zweven nog de scharen, de kreupelen, de blinden, de bezetenen. Maar het gaat hem niet om die individuele gevallen. Hij is niet de toverdokter die al die arme zielen wel een handje zal helpen. Heere Jezus is met alle eerbied bedoeld geen EHBO-post. Nee, daarachter en daaronder die individuele dingen ziet hij dat grote wereldwijde leed. Dat grote, die grote wereldwijde schuld van ons mensen. En dan breekt zijn hart voortdurend en dan zegt hij, en ik wou dat ik het onder woorden kon brengen, dan zegt hij als het ware, geef nou maar hier. Geef maar hier al die pijn. Om die godloze wereld. Geef maar hier al die ellende, al dat leed. Geef al je treurigheid maar aan mij. Leg het maar op mij, spijker het aan mij vast. Dan zal ik die armoede, ptogos. En dan zal ik die treurigheid, pentheo, zal ik plaatsvervangend in u en jouw plaats bij de Heere brengen. En geef al die schuld en die zonde waar we om treuren ook maar aan mij. Dan zal ik die ook met mijn Vader die in de hemelen is uitvechten in u, in jouw plaats. Uitboeten. Zal ik die uitbetalen aan mijn Vader. Ik kan het, want ik ben rijk. En zo ontmoeten God en mens elkaar in Jezus Christus. Maakt hij dwars door het oordeel heen en door de dood heen alle dingen nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het is daarom dat hij spreekt tot zijn volgelingen die hem vertrouwen. Die zich aan hem hebben uitgeleverd, al snappen ze vaak niets van hem. Makarios, zalig, hemels volmaakt, die treuren. Die zich met die bende van dit leven tot mij wenden. Die in hun zonden en ellenden, zongen we dat? Ja toch? Tot hem zich ter genezing wenden. Want zij zullen vertroost worden. Alleen zij, gemeente. En dan kom ik nog even op het scherpste stukje. Alleen zij die 100% bankroet zijn gegaan met zichzelf. Alleen zij die zeggen, die niet zeggen we leven bij de vooruitgang en het intellect en de wetenschap. De wetenschap, laat me niet lachen. Denk aan die man die zei tegen een jonge kerel, ik snap jou niet met dat geloof van jou en dat bijbeltje van jou en die God van jou. Als je al die ellende om je heen ziet, dan ga je je toch afvragen, waarom laat die God het allemaal toe? Waar is die God dan? Wat doet die God dan? Zeggen ze tegen ons toch ook zo vaak? Waarop die jongen antwoordde, dat is het er nou juist. Dat is het verschil tussen u en mij, meneer. Want u geeft van die hele bende God de schuld en u roept hem ter verantwoording. Maar door al die ellende en dat kwaad ben ik juist het geloof in de mens verloren en in mijzelf en in mijn verstand en in de vooruitgang. En dan vraag ik mezelf af, waarom laat de mens dat allemaal toe? Waar is die mens dan? Wat doet die mens dan al die eeuwen lang? Voelt u wel, gemeente? Dat is nou net het cruciale verschil. Het is allemaal aardig. Ook al dat moderne menslievende socialisme van Wouter Bos en Jan Marijnissen en Dame Halsema. En ik meen dat echt, zij kennen wel iets van het treuren waar Jezus over spreekt, zeker. En ze zijn vaak terecht in hun programma verontwaardigd over de kloof tussen rijk en arm die maar groeit. Over het tekort doen van de ouderen. Over het tekort doen van de zorg. Maar het ontbreekt hen juist aan dat ene. Het ontbreekt hen aan God. Het ontbreekt aan het luisteren en het gehoorzamen naar de Heere Jezus en van de Heere Jezus Christus. Ze blijven steken bij de mens. Ze hebben na al die eeuwen wereldgeschiedenis die nog geen zier verbetering heeft opgeleverd, nog niets geleerd. En ze blijven maar zoeken naar onze oplossing. Hun socialisme, wat dat ook mogen wezen vandaag de dag, dat zou het dan moeten zijn. Vergeet het maar. De wereldgeschiedenis als proces van verval en van veroudering, van gestage dood, die de mens nog geen sikkepit meer wijsheid en verstand heeft opgeleverd. De wereldgeschiedenis die ons nog confronteert met oorlogen en geweld en incest en machtsmisbruik en leed en ellende. Ook met onze eigen soms zo grove en grote zonden, fouten en blunders. En dan maar blijven roepen, maar wij moeten het zelf doen. Valse vertroosters die willens en wetens God buiten hun denken houden. Nee, alleen waarin dat treuren, het Maranatha, zoals Buskus vroeger ook, en het Kyrie Eleison doorklinkt. Waar dat gepaard gaat met een hoopvol geloven en vertrouwen dat door de tranen heen toch de onbezorgde blijde lach van het kind van God in vaders armen op het gelaat doorbreekt. Alleen van dat treuren kan sprake zijn van Makarios, zalig, volstrekt bovenaards gelukzalig. Wie beseft, hier beneden is het niet. Oog omhoog, het hart naar boven. Het is slechts waar men Jezus ziet. Dat is het, dat is het. Dat is geen frase. Dat is geen goedkoop afmakertje. Dat is geen pleister op de wonden. Zoals mensen zeiden vroeger ook, Marx. Die zei, dat is goedkoop als de mensen honger hebben en je wijst ze naar de hemel. En dan moet je dat ook nooit doen. Dan moet je ze proberen en eten te geven en naar de hemel te wijzen in ene. Maar weet u wat goedkoop is? Bij het sterfbed van een kind zitten. En dan tegen die ouders zeggen, je moet maar denken, je bent niet de enige. Of gelukkig heb je nog 4 gezonde kinderen. Of er zijn nog zoveel mooie dingen om dankbaar voor te zijn. Of ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, net zoals die laatste keer. Dat is goedkoop. Dat zijn onze holle menselijke frazen als wij geen God hebben. Verfomfaaid, nietszeggend, goed bedoeld hoor. Troost, maar troost, het troost niet. Er is maar één ware troost. Jezus. Zijn Vader is de bron van de troost. Jezus is de troost zelf. En de Heilige Geest is de trooster. Die troost uitdeelt in de prediking van het woord. En Jezus leven is mijn leven. En Jezus sterven is mijn sterven. En Jezus toekomst is mijn toekomst. En Jezus vreugde is mijn vreugde. En Jezus verwachting is mijn verwachting. En Jezus verhoging en verheerlijking is mijn verhoging en verheerlijking. Mijn enige troost in leven en in sterven. Want hij werd gestuurd met maar één opdracht. Troost, troost mijn volk. En daarom makarioi, oi pentunte, zalig zijn zij die treuren. De stralen van hun moed schijnen door de wolken van hun mismoedigheid en wankelmoedigheid heen. En hoe gek het ook klinkt, ze hebben in hun treurnis blijdschap en vrolijkheid. Want terwijl ze zich in die wereld ergens niet thuis voelen, gaan ze er doorheen. En was er een oude bisschop of een koning die zei, het is zo'n eigenaardig volk, Christianoi, christenen. Ze komen bij elkaar en ze zingen. En ze lachen, en ze zijn mild, en ze geven aan goede doelen, en ze helpen de zieken en de armen, en ze zijn eenvoudig. En het is net of ze met hun hoofd boven de wolken zweven, maar ze leven met twee benen midden in de wereld. Dat zijn de christenen. En ik ben ook een van hen. Naar huis. Met veerkracht. En volharding. Het viel van de week wat tegen. Ik moet weer aan de chemo tot mijn schrik. Dan is alles wel anders zeker. Nee. Nee. Mijn God is nooit anders. Mijn God is eeuwig dezelfde. In Jezus Christus. En daarom, hoe het gaat altijd goed. Gelooft dat evangelie. En bekeert u elke dag opnieuw. Amen.